Zo, goedemorgen allemaal. Ik zie waaiertjes. Hey, heeft die scheids tegenwoordig ook zo'n teken voor hydration break, of niet? Ik weet het niet, ik kijk geen voetbal. Maar volgens mij is dit wel het moment om even diep adem te halen. Een slokje water te nemen, voordat we verder gaan. Hey, allereerst, ondanks de hitte, te gek dat je vanmorgen bent gekomen. Wat fijn dat je er bent, samen in zijn huis. Thanks dat je er bent. En ik moest vanochtend denken, vaak bidden we, blaas met uw wind uit de hemel, zet ons in vuur en vlam. Ik denk dat we het vanmorgen omdraaien. Heer, we staan al in vuur en vlam, maar we bidden nog steeds om de wind uit de hemel. Hey, alright. Trouwens, ik hoorde net iemand zeggen dat, hey Mel, Mel gaat ons yoga geven vandaag op basis van zijn outfit. Ik denk, ik maak gewoon nu eindelijk praktisch wat wij ons als thema hebben. Doen als Jezus, ook hetzelfde outfit aantrekken als Jezus, toch? Dus ik dacht vanmorgen, ik pak mijn Jezus-sandalen erbij. Hey, vanmorgen gaan we ons jaarthema afsluiten, Way of Life. We hebben daar vanaf september of oktober vorig seizoen over nagedacht. November was het trouwens, denk ik. We hebben eerst stilgestaan bij Jezus zijn. Toen hebben we de tijd besteed aan meer op hem gaan lijken. En de laatste weken en ook vandaag zitten we in het laatste blokje als Jezus leven. Ook doen als hij. Want Jezus is niet alleen maar een theorie of een theologie. We zeggen wel eens, hey, het evangelie zou ons ook in beweging moeten brengen. We willen als gemeente doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. En vanmorgen, tot slot, volgende week is trouwens gewoon dienst. Gerald Troost is hier, dus weet je, uitgenodigd. Maar vanmorgen willen we nadenken over het thema radicale gastvrijheid. En de mensen die hier vaker zijn, die weten dat ik houd van gewoon een stukje schrift lezen met elkaar en daar vervolgens induiken. Dat gaan we vanmorgen iets anders doen. Ik wil nadenken over drie uitspraken in het Nieuwe Testament die alle drie beginnen met nagenoeg hetzelfde begin. Namelijk, de mensenzoon is gekomen. En in deze drie teksten lezen we zowel iets van de missie van Jezus, waarom hij kwam. We lezen iets over zijn houding, hoe hij zich opstelt. En ook lezen we over de methode die Jezus gebruikt en meer dan eens daardoor zijn missie volbrengt en zijn koninkrijk dichtbij brengt. We gaan de teksten vanmorgen gewoon één voor één langs. En bij de derde zal ik wat langer stilstaan. Niels deed veel langer over zijn host, dus nu heb ik ook de vrijheid om ook gewoon de ruimte te pakken. Hey, we gaan de teksten één voor één langs en we beginnen bij Lucas 19, vers 10. Dat is een kort vers en daar staat dit. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat is Jezus' missie. Wat doet Jezus? Hij zoekt en hij redt. En het is goed om te weten wie dit zegt. Het is Jezus zelf die dit zegt. En hij zegt dit nadat hij stevige kritiek krijgt. Net nadat hij bij Zacchaeus, de tollenaar, misschien ken je het verhaal wel, in huis is geweest. De mensen die staan te kijken vinden het walgelijk dat Jezus bij Zacchaeus naar binnen gaat. Want Zacchaeus is in die tijd een tollenaar. Ze noemen hem denk ik een landverrader. Hij int belasting voor de vijand, zou je kunnen zeggen. Maar als reactie op het kritiek stelt Jezus zijn missie scherp. En toen ik het las in de context van dat verhaal, het is alsof Jezus zegt, jullie kunnen vinden wat je wil, maar dit is nou precies waarvoor ik gekomen ben. Dit is de reden dat ik hier ben, om te komen bij de Zacchaeussen van deze wereld. De HSV vertaalt het net iets anders, daar staat, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Allereerst nog even over dat woordje zoeken. Dat is een actief woord. Dat zegt iets over initiatief. Jezus observeert niet vanaf een afstandje. Nee, dat is niet zoeken. Jezus zien we in het Nieuwe Testament voortdurend naar mensen toe bewegen. En dan dat woord redden, MBV, zalig maken, HSV. Het is goed om te zeggen, ik heb de indruk dat als wij het woord zalig maken lezen, dat wij daar vaak nadenken over vergeving van zonde. Een nieuw hartje krijgen. Een toekomst met Jezus hebben. En dat is waar. Maar, dank God, dat is waar. Absoluut, door het werk van Jezus. Maar het Griekse woord sozo, wat daar staat, wat in het oorspronkelijke Grieks geschreven staat, zegt nog veel meer dan dat. In de Bijbel wordt dat Griekse woordje sozo wordt gebruikt voor redding, genezing, bevrijding, herstel. En ik denk dat je het als volgt kan samenvatten. Sozo, zalig maken, is redding die heel maakt. Redding die herstelt. En wat daarbij steeds weer goed is om te beseffen en ook te benoemen, is dat het werk en het offer van Jezus, zijn redding, raakt niet een stukje van de schepping. Oh, dat kunnen wij soms als kerkelijke christenen, misschien ook wel door onze context en opvoeding, gewend zijn geraakt. Oh, hij verlost ons en daarom hebben we dus een toekomst met Jezus. Ja, maar dat is veel meer. Jezus' verlossingswerk raakt elk vlak van zijn schepping. De hele mens, de hele schepping. Geestelijk, lichamelijk, sociaal, maatschappelijk. Wat is Jezus' missie? We hebben het er veel over gehad, maar we blijven het zeggen. Jezus' missie is herstellen wat stuk is. Daarvoor kwam hij. Want hij is een heelmaker. Maar hoe doet Jezus dat dan? En dan lezen we onze tweede tekst, Markus 10, vers 45. Ik ga iets eerder lezen, 43b. Het is een bekende tekst, daar staat: Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, hij zegt het tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen, moet een dienaar van anderen zijn. En wie jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de ander zijn. Want ook de mensenzoon, en er staat is niet gekomen, ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. En dat is hoe diep Jezus dienen gaat. Het is onvoorstelbaar. Jezus geeft zichzelf volledig. En Jezus gebruikt hier een term die in die tijd heel bekend was. Losgeld was de prijs die betaald moest worden om een slaaf vrij te kopen. Vrij te kopen uit slavernij, uit gebondenheid. Denk aan zo'n slavenmarkt. Ik zei het net al, Jezus beweegt naar mensen toe. En wat doet hij dan? Wat doet hij Jezus? Hij neemt de plaats van de slaaf. Hij betaalt de prijs met zijn eigen bloed. In de tekst staat, als losgeld om velen vrij te kopen. Vrijheid, redding, herstel, sozo is het doel, de missie. Maar hoe doet hij dat? Door de minste te worden. En dat zegt hij tegen zijn leerlingen. Ons jaarthema gaat over leerlingschap. Ik geloof dat hij het ook tegen ons zegt. Door de minste te worden, door een dienaar te zijn. Wat doet hij? Het kost hem alles. En vanuit die missie om te redden en die houding om te dienen, dat zijn die eerste twee teksten. De mensenzoon is gekomen om, uitspraken, komen we bij die derde. Opnieuw krijgt Jezus trouwens daar kritiek van de mensen om hem heen. En dan zegt hij in Matteüs 11 vers 9, zegt hij dit. Ik hou van die tekst. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt. Mooie Bijbeltekst, hè? Dit is wat hij doet. En hoewel dit voor ons heel plat kan klinken, hoewel het misschien wel heel simpel lijkt, gaf het toen blijkbaar nogal wat weerstand. Want hij citeert hier de critici. En dan zegt hij erachteraan, kijk toch eens. Dit is wat de critici zeggen. Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard. Die vriend van tollenaars en zondaars. Dit is hoe de vrome mensen hem zien. Niet als een heilige die afstand houdt van zondaars. Niet als iemand die zich afzondert in de context van het verhaal, zoals Johannes de Doper deed, op wie ze overigens ook kritiek hadden. Maar ze zien hem als iemand die voortdurend omgaat met de verkeerde mensen. Die zich inlaat met foute gasten. Sterker nog, hij zoekt ze zelf op. En dan zegt Jezus dit, maar de wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Een andere vertaling zegt, de wijsheid bewijst zich door zijn daden. Even voor de goede orde, ik zou er trots op zijn als iemand tegen mij zou zeggen. Maar in die tijd was het niet echt een compliment naar Jezus. Vriend van tollenaars en zondaars. Ik zou het cool vinden. Als Mozes 0 of 8 bekend zou staan als vrienden van tollenaars en zondaars. Als we het hebben over radicale gastvrijheid. Maar in die tijd was het nou niet echt een compliment. Maar het mooie is, wat hier bedoeld is als een beschuldiging aan Jezus, laat juist iets diep zien. Het onthult iets van Jezus' manier van leven. Die vriend van zondaars en tollenaars eet en drinkt. Hij gaat aan tafel. En dat is geen detail in deze tekst. Dat geloof ik niet. Het is een patroon. Dit is de manier waarop we Jezus heel vaak zien in het evangelie. Tim Chester, een Engelse, een Britse theoloog, die schreef een prachtig boekje, A Meal with Jesus. En hij zegt, dit is de methode waarop Jezus meer dan eens die missie volbrengt. Door te eten en te drinken. Hij zoekt en redt. Hij eet en drinkt. En je moet weten dat in die tijd een maaltijd misschien wel meer was dan voor ons vandaag de dag. Tenminste, voor sommigen denk ik. Een moment van eten met elkaar was in die tijd, in die plek, kon ook iets zeggen over waar de grens lag. Antropologen noemen het wel eens, de maaltijd is een soort grensmarkering. Met wie je aan tafel zat, zei ook wie er bij jou hoorde. En dus ook wie niet. Of steviger nog, wie je buitensloot. Dat is hoe de maaltijd in die tijd ook bekend stond. Maar wat zien we Jezus doen in het Nieuwe Testament? Jezus neemt steeds weer plaats aan precies die tafels, met precies die mensen met wie de vrome samenleving en de vrome religieuze leiders niet gezien wilden worden. Wie zoekt Jezus op? Samaritanen, tollenaars, bezetenen, mensen met een discutabele reputatie, ofwel de outcast. Verhaal na verhaal na verhaal na verhaal. Jezus gebruikt tafels niet als muren om mensen buiten te sluiten. Niet als grensmarkeringen die aangeven wie wel en niet welkom zijn. Nee, meer dan eens. Laat Jezus aan tafel zien hoe Gods gastvrijheid eruit ziet. Mensen die buitengesloten werden, worden ontvangen. Daar aan tafel wordt genade zichtbaar. En het koninkrijk van Jezus breekt door bij gewone maaltijden en simpele ontmoetingen. In plaats van muren om buiten te sluiten, creëert Jezus openingen voor wie buiten staan. Dat is wat Jezus doet. En dit is belangrijk. Overal waar Jezus aanschuift, verliezen mensen hun status of identiteit als buitenstaander. Het Griekse woord voor gastvrijheid is een samenvoeging van twee woorden. Philos en xenos. En philos betekent vriendschap of liefde. Xenos betekent gast of vreemdeling. Dus wat is Bijbelse gastvrijheid? Je zou kunnen zeggen, liefde voor de vreemdeling. Of in hoe we het net omschreven, liefde voor diegene die buiten staat. Liefde voor diegene die niet gezien is. Liefde voor diegene waar mensen met een boog omheen lopen. En laten we eerlijk zijn, dit schuurt toch? Oh, in ieder geval in mijn leven. Wat kan ik dat kapot ingewikkeld vinden? Liefde voor de vreemdeling. En trouwens, als je afgelopen tijd het journaal kijkt, fikkie stoken bij het AZC, protesten. Volgens mij vindt onze maatschappij dit ingewikkeld. Liefde, Gods gastvrijheid voor de vreemdeling. Maar ook dichtbij, vinden we het niet allemaal ingewikkeld? En waarom kunnen we dat vaak zo ingewikkeld vinden? Ik denk hierom, en dat heeft veel te maken met de tweede tekst die we net lazen. Omdat liefde voor de vreemdeling ons eigenlijk altijd iets kost. Het ontvangen van de ander is iets geven van jezelf. Jezus' radicale gastvrijheid botste toen nogal. Maar ik denk dat het net zo goed botst met onze maatschappij vandaag. Ik dacht van de week, wij leren het onze kids al vroeg toch? Kijk uit wie je binnenlaat. Pas op voor vreemden. Wie heeft het wel eens tegen zijn kind gezegd? Goede intentie, tuurlijk. Wij zeggen het ook tegen Seth. Maar ik dacht ineens aan die zinnetjes. Oh, misschien zijn ze wel heel diep in onze maatschappij geplant. Ik geloof dat onze maatschappij zo vaak gericht is op het beschermen van het ik, in plaats van het uitnodigen van de ander. Met als resultaat, wat zien we? Een maatschappij vol hoge muren. Overigens, ik denk soms ook kerken met hoge muren. Terwijl Jezus ons uitdaagt, als wij willen doen wat Jezus deed, als we op hem willen lijken, om open te staan voor de vreemdeling. Om liefde voor ze te hebben. Ja, ook diegene met die geschiedenis. Ja, ook diegene die je misschien wel vindt stinken. Die met die dubieuze achtergrond. Die met die andere huidskleur. Oh, maak het maar concreet waar jij dit ingewikkeld vindt. Maar als we op Jezus willen lijken, dan worden we uitgedaagd om radicaal gastvrij te zijn. Want Jezus laat ons door het hele Nieuwe Testament zien dat herstel van deze wereld, waar we het vaak over hebben, niet begint bij het beschermen van onze hoge muren, maar bij simpel gezegd het openen van je deur of het aanschuiven van een extra stoel. Zo simpel kan het soms zijn. Het zien van anderen in een gewone ontmoeting. En dat Griekse woord philos laat zien dat gastvrijheid allereerst vanuit liefde voortkomt. Het is iets wat vanuit ons hart beweegt. En tegelijkertijd wil ik vanmorgen ook dit zeggen. Als we kijken naar wat Jezus ons voordoet. Radicale gastvrijheid is misschien ook wel de meest effectieve methode om het evangelie te delen. We kunnen heel veel optuigen met elkaar. En I love it. Laten we de stad ingaan. Laten we het evangelie brengen met woord. Maar misschien is radicale gastvrijheid wel de eerste en de meest effectieve manier. Want waar mensen zich gezien voelen, gaan ze luisteren. Waar mensen zich welkom voelen, durven ze zichzelf te openen. En wat gebeurt er als mensen zichzelf durven openen? Dan krijgt Jezus de ruimte om zichzelf te openbaren. Gastvrijheid bereidt de weg voor het brengen van het evangelie. Want echte gastvrijheid zegt tegen een gebroken wereld, een zinnetje wat we vaak gebruiken: kom zoals je bent. Welkom, hier op deze plek. Er is plaats voor jou. Je hoort erbij. We hebben op je gerekend. En misschien is er geen mooier verhaal waar dat in naar voren komt dan de geschiedenis uit Johannes 4. Jezus zit dan bij die waterput in Samaria en hij raakt daar in gesprek met een vrouw die midden op de dag water komt putten. Waarom? Om de blikken van anderen te vermijden, te ontwijken. Hey, en vanuit Joods perspectief, we lezen het even, ook op basis van die teksten waar steeds dat kritiek terugkomt. Vanuit Joods perspectief staat deze vrouw op alle vlakken aan de verkeerde kant van de grens. Cultureel, religieus, persoonlijk. En deze vrouw heeft in haar leven genoeg littekens opgelopen. We zetten ze soms trouwens heel slecht weg, hè? We weten helemaal niet waardoor die littekens waren ontstaan. Maar Jezus ziet niet allereerst die littekens. Haar fouten, haar overtredingen, haar zonden, haar omstandigheden. Nee, wat doet Jezus? Hij ziet haar. That's it. Dat is het begin van de ontmoeting. Hij maakt contact en gaat het gesprek aan. Hij doorbreekt schaamte, afstand, uitsluiting. Hij maakt ruimte en komt dichtbij. En daar gebeurt opnieuw wat we net al zeiden. Waar Jezus mensen ontmoet of waar Jezus aanschuift, verdwijnt, verliezen mensen hun status als buitenstaande. En nee, anders zou iemand na de dienst wel naar me toe komen. En dat is goed ook. Jezus vergeet haar verleden niet of zo, hè? Het is niet dat hij het niet ziet of er niet over heeft, zeker niet. Hij benoemt eerlijk de werkelijkheid van haar leven. Maar wat Jezus niet doet, is haar op basis daarvan definiëren. Hij confronteert haar met een genadige houding. In ontmoeting, in dialoog. Waarom? Omdat zijn doel is om haar te herstellen. Misschien kennen we allemaal wel zo'n vrouw of zo'n man met littekens. Hey, hoe kijken wij naar hen? Hoe definiëren we hen? Zien we hen en net zo goed naar onszelf kijkend? Zien we hen door de ogen van Jezus? Net als in Lucas 19. De mensen zagen Zacchaeus als een zondaar. Wat ziet Jezus? Jezus ziet een man die gevonden wil worden. Jezus' missie is te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij ziet mensen niet op basis van hun fouten, hun status, hun verleden of hun afkomst. Maar hij ziet ze in het perspectief van hoe de Vader ze gemaakt heeft en bedoeld heeft. Hij ziet ze met potentie. Ook als ze nog zo, dat woordje sozo, herstel op alle gebieden nodig hebben. Radicale gastvrijheid is de houding waar we binnen Mozaïek zo naar verlangen. Natuurlijk ook binnen, als je een introductie hebt gevolgd, al die mensen die deel zijn geworden, die weten dat, oh, hier gaan we van aan. We willen radicaal gastvrijheid. Maar ook naar buiten. Want de kerk heeft een missie. Welke missie? De missie van Jezus. Te redden, te zoeken, zalig te maken. En daarom zeggen we, kom zoals je bent. Het is de cultuur die Jezus ons voordoet. En ik geloof dit, een radicaal welkom in een kerk leidt naar herstel. Als wij een kerk willen zijn waar herstel plaatsvindt, dan kan dat niet wanneer we de ander niet echt omarmen zoals zij zijn. Maar ik geloof dit. We kunnen dit tenslotte pas uitdelen en doorgeven als we beseffen wat radicale gastvrijheid is, toch? Als we het zelf hebben meegemaakt. En dan bedoel ik niet alleen maar dat je dat hebt meegemaakt doordat je hier welkom bent geheten in een kerk, maar dan bedoel ik het op een ander niveau. Weet je wat Paulus schrijft in Efeze 2 vers 19? Hij zegt dit. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Zullen we dit even niet vergeten? Als we het hebben over radicale gastvrijheid aan de ander, zullen we dan dit niet vergeten? Dat wij zelf de vreemdeling waren. De xenos. Wij zelf waren de vreemdeling. En daarmee is radicale gastvrijheid en het evangelie geen moralistisch vingertje wat zegt wat we zouden moeten doen om die anderen te ontvangen. Ga nu maar beter je best doen om gastvrij te zijn. Nee. Het evangelie en ook ons jaarthema of het laatste blok, doen wat Jezus deed, zegt geef door wat je zelf ontvangen hebt. Als jij jezelf een zoon of dochter van God de Vader noemt, oh, dan weet je als het goed is wat radicale gastvrijheid is, toch? We zingen van genade. Dat gaat over zijn radicale gastvrijheid naar ons. Zullen we dat doorgeven aan anderen? Tot slot, Matteüs 11, dat laatste vers wat we lazen over Jezus' methode. Hij doet het door eten en drinken, door aanschuiven en gastvrijheid heen. Eindigt met deze zin. Maar de wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Een andere vertaling zegt, de wijsheid bewijst zich door daden. Allereerst, zo laat Jezus dus zien wie hij is. Er staat wijsheid met een hoofdletter W. Door zijn daden heen. Maar ik geloof dat we dat ook mogen lezen voor vandaag. Wijsheid, ofwel Jezus, openbaart zich ook vandaag nog door daden heen. Door daden van zijn lichaam. Door de daden van zijn kerk. Dat gaat over ons. Jezus kan zich laten zien aan anderen. Jezus kan zichzelf openbaren door jouw houding van radicale gastvrijheid. We zeggen het hier wel eens als we 's morgens bidden met het team. We hopen dat iedereen die binnenstapt in de ogen van diegene die bij de deur staat iets van Jezus ziet. Ik hoop dat je het herkent. Dat is toch wat we willen, Jezus laten zien. Doen als Jezus, leven als Jezus. Het is geen activistisch programma. Nee, uiteindelijk is het kijken naar hem en hem reflecteren. Dat is wat de kerk zou moeten doen. Zijn karakter, zijn gastvrijheid doorgeven. We hebben dit seizoen vaak gezegd, Jezus is onze way of life. Dat was het titeltje van het jaarthema. Hij is zelf het leven. Maar ik geloof dat ons leven, jouw way of life, jouw levensstijl, dat kan ook de weg zijn naar het leven voor die ander. Is dat hoe we op maandag tot en met vrijdag en zaterdag een week ingaan? Ben ik me ervan bewust dat een open deur een ontmoeting kan zijn met de levende God? Dat een open tafel waar men Jezus mag en kan ontmoeten door jou heen de weg is naar het eeuwige leven? Wij waren zelf vreemdeling. Maar hij maakte ons huisgenoot. Oh, we waren zelf ver weg. Hij trok ons dichtbij. Het was zijn initiatief. En ik geloof dat we dat te doen hebben als kerk. We mogen in Jezus' naam zoons en dochters thuisbrengen. En hem verwelkomen aan het vaderhart. Afgelopen weken reist een zinnetje met me mee. Mensen die thuisgekomen zijn, zouden anderen moeten thuisbrengen, toch? Kerk zijn gaat niet over ons. Gastvrijheid, zijn gastvrijheid, gaat over de liefde voor de ander. Zullen we als Mozaïek 08 zo een kerk zijn? Radicaal gastvrij. Een kerk die rekent op de ander, ook als het wat kost. Wat hebben we daarvoor over? Laten we vreemdelingen, gekkies, zoeken, dienen, redden. Dat is de missie die Jezus had. Maar als wij zeggen wij willen zijn zoals Jezus en doen zoals Jezus deed, is het niet langer zijn missie, maar ook die van ons. En dat gaat niet alleen over zondagmorgen hier in de kerk. Dat gaat nog veel meer over maandag tot en met zaterdag. En ik geloof dat als wij dat meer gaan leven, hé, als ik dat allereerst meer zelf ga leven, ik heb hier huiswerk. Ik geloof dat wij dan degene worden aan wiens tafels en in wiens kerk de status van de buitenstaander zal veranderen in de status van een zoon of een dochter. Zullen we daar als kerk voor gaan? Ik wil je uitnodigen om te staan. Dan bidden we een kort moment. Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor uw grenzeloze liefde. Heer, dank u wel voor uw offer. Let us never lose the wonder of your mercy. Heer, dank u wel voor uw grenzeloze, radicale gastvrijheid voor ons. En Heer, wil het gewoon uitspreken. Wij verlangen om op u te lijken. En we willen ook doen wat u deed. En daarom bidden we. Heer, wilt u ons alles geven wat we nodig hebben. Uw ogen, uw zicht, uw hart. Om radicaal gastvrij te zijn naar andere mensen. En om uw zoons en dochters, die soms herstel nog zo nodig hebben, thuis te brengen aan uw hart. In Jezus' naam.